Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De derde race van het Formule 1 seizoen 2024, de Grand Prix van Australië, Johan.
Terug waar het ooit allemaal begon, voor onze mooie podcast.
Ja, inderdaad, ja.
2017.
Was ooit de seizoensopener die niet doorging.
Ook.
2020, ja. Ook nooit vergeten.
Een van onze meest beluisterde afleveringen aller tijden, heb ik volgens mij al eens een keer eerder verteld, inderdaad, ja.
Bizar. Onze best beluisterde aflevering is een aflevering over een Grand Prix die niet doorging. Ja. God alle Jezus.
Ja, iedereen was zoek naar antwoorden, Marjolein.
Ja, dat was ook echt heel verwarrend en we waren allemaal in de consternatie en in paniek.
Nog steeds eigenlijk.
Begin van de corona.
Voor mezelf persoonlijk gesproken. Ja,
nee, dat was... Goed, gelukkig was er 4 jaar later gewoon weer een race. En misschien kunnen we wel zeggen de spannendste race van het seizoen tot nu toe. Maar wat betekent dat eigenlijk, Johan?
What does it mean?
Dat kan ook betekenen dat de rest niet zo goed was. En dat doet het waarschijnlijk ook.
Ja.
En waar moeten we het over hebben? We hebben een race zonder Max Verstappen gekeken.
Ja.
Dat daar kijken heel veel Formule 1-fans al heel lang naar uit.
Er zijn eigenlijk twee soorten dingen die een Formule 1-fan graag ziet.
Ja.
Dat zijn bepaalde coureurs in dezelfde auto.
Ja.
Of een race als een bepaalde coureur niet meedoet.
Ja.
Nou, dat kregen ze dan.
Maar nou zitten ze nog allemaal een beetje te zeuren. Want het was nog niet spannend. Dus ik denk dat we mogen concluderen dat we vanaf nu niet meer gaan vragen of Max Verstappen een keer in een andere auto wil gaan zitten. Of een keer wil uitvallen. Want het maakt helemaal geen snars uit.
Nee.
Zit alsnog naar een... Een redelijk voorspelbare Grand Prix te kijken, waarin vooral banden worden gemanaged. We zien Carlos Sainz natuurlijk naar de overwinning rijden. Daar zijn we denk ik allemaal wel happy over. Tenminste, het is een beetje een feel-good story. Hè?
Ja.
Dat was natuurlijk, het voelt een beetje als een slechte romcom, dit hele verhaal. Dat was natuurlijk in het ziekenhuis 2 weken geleden. Allemaal zielig. Ik denk dat ze hier weer een hele Netflix-aflevering vol over kunnen maken. En dan is het des te knapper dat je 2 weken na zo'n operatie met nog weinig natuurlijk fitheid.
Ja, hij is heel uit het bed gelegen, hoorde ik. Ja,
ja. En dan toch dit kunt doen. Maar ik moet zeggen dat buiten zijn operatie en zijn gezondheid, wat ik eigenlijk nog interessanter vind aan het hele Sainz-verhaal, is dat ik me elke keer realiseer dat Sainz geen Formule 1 contract heeft voor 2025.
Nee, dit is een driver for hire.
Ik vind het nog veel meer een feel-good story. Omdat ik me realiseer, moet je nou kijken hoe die gast aan het rijden is. Ja, en de eerste race natuurlijk ook. Vorige race deed hij dan niet mee, maar nu weer. Rijdt gewoon super strak naar de overwinning. Leclerc, die kan er eigenlijk niet zo heel veel aan doen. De hele race lang niet.
Nee.
En ik heb het vorige aflevering ook al gezien, maar waarom gaan ze in godesnaam Hamilton naar dat team halen als je 2 van zulke talentvolle coureurs in de auto hebt zitten bij Ferrari?
Nou, er zijn natuurlijk 2 dingen belangrijk die dit weekend je kunt zelf afvragen. Dit is absoluut nummer 1 wat mij betreft. En nummer 2 is, als ik Charles Leclerc zou zijn, zou ik mezelf toch even achter mijn blinde darm krabbelen. En even nadenken over wat er hier aan de hand is. Want ja, feitelijk wordt hij gewoon door de coureur die 2 weken in zijn bed gelegen heeft en heel Netflix uitgekeken heeft.
Ja.
Wordt hij naar huis gereden dit weekend. Dus,
ik zou me daar toch een beetje voor generen, om heel eerlijk te zijn.
Nou ja, generen is natuurlijk een groot woord. En de sportiviteit in het team is groot. Dus dat is goed om te zien.
Mm-hmm.
Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als Charles Leclerc zijnde, zou ik toch even flink de P erin hebben, hoor. Na zo'n weekend, zoals hij dat nu heeft meegemaakt.
Ja,
eerste race had hij nog een excuus, hè? Had hij nog geen problemen. Maar nu was er weinig aan de hand.
De Ferraris die waren waarschijnlijk het meest dominante team van dit weekend.
Ja.
Perez heeft na afloop verklaard dat hij denkt dat Carlos Sainz sowieso de race gewonnen had. Ook als Max Verstappen wel had kunnen doorrijden. Dat is natuurlijk een beetje een bijzondere uitspraak. Moet ik misschien nog zo even over hebben. Maar iedereen is het er wel over eens dat Ferrari gewoon supersterk hier aan de start is verschenen. En de vraag is dan een beetje waar Charles Leclerc was. Kijk, het kan ook nog zo zijn dat volgend jaar Hamilton in die auto stapt en dat hij Charles Leclerc compleet naar huis rijdt. En dat we al die jaren een beetje...
Zelf hebben laten misleiden door Charles Leclerc.
Ja, precies. We dachten dat het 2 hele goede coureurs waren, maar dat ze gewoon...
Dus jij zegt, het is charlatan Leclerc.
Nee, dat zeg ik niet. Maar ik vind het wel opvallend dat hij niet meer de... Hij lijkt een beetje soft geworden of zo. Het is niet meer de Charles Leclerc van 3 jaar geleden dat ik dacht, nou, moet je echt vooruit kijken.
Nou, ik denk dat dat nog steeds wel zo is. Alleen ik denk wel dat je de memes die gemaakt worden van mensen die bij Ferrari rijden, die op een gegeven moment gewoon murgenbeukt zijn.
Mm-hmm.
Ik heb wel een beetje gevoel dat aan de hand is met Charles Leclerc nu.
Mm-hmm.
Het helpt natuurlijk ook niet als je heel verdrietige pianomuziek maakt in je vrije tijd. misschien wel weer heavy metal moet gaan maken op zijn piano. Maar ik heb een beetje het gevoel alsof bij hem een beetje de Ferrari-fatigue begint in te treden nu.
Ja, hij moet nog even zitten.
Ja, precies. Wat natuurlijk logisch is, want het blijft natuurlijk een van de topteams in de sport. Maar
ze zitten op dit moment op 4 punten achterstand in de constructeurs op Red Bull.
Ja.
De fight is on. Weet je, ja, 97 om 93 punten. Ferrari zit er gewoon hartstikke goed bij. Sterker nog, Ferrari heeft gewoon een hele goede kans om dit jaar mee te doen voor de constructeurs sowieso. Maar misschien ook wel voor de coureurstitel. Het lijkt er. We klagen een beetje over de eerste drie races. Nog weinig spanning op de baan gezien. Maar in de punten totale zitten we. Ja, is er in elk geval nog strijd tussen twee teams. Ja. We hebben het over een kampioenschap potentieel wel. Dan zou ik wel verwachten dat je fris en fruitig en gretig,
ja, gretig vooral, ja,
aan de start verschijnt. En die indruk maakt op mij op dit moment vooral Carlos Sainz.
Ja.
En in veel mindere mate Charles Leclerc. En die krijgt het volgend jaar. Die zou je verwachten dat hij ook een beetje extra zijn best doet. Omdat hij volgend jaar naast Lewis Hamilton zit.
Ja, ja, ik denk dat kijk, zo'n early pre-season decision. Zo'n besluit aan het begin van het seizoen al.
Mm-hmm.
Heeft natuurlijk twee dingen ten gevolge. We zien het bij Mercedes met Lewis Hamilton.
Mm-hmm.
Gaan we straks misschien nog wel even over hebben, ja, inderdaad.
Ja, dat is gewoon een verloren seizoen.
En
ja,
je ziet bij Carlos Sainz. Nou, daar is gewoon het heilige chilivuurtje aangestoken.
Ja.
Die heeft gewoon zoiets. Ja, oké, ik moet nu mijn LinkedIn oppoetsen. Dus dan ga ik maar gewoon even aan de slag, hè, met mijn Ferrari-bakkie.
Ja.
En laat ik gewoon het beste Ferrari-seizoen zien wat ik de afgelopen jaren gereden heb. Nou, volgens mij doet hij dat fantastisch. En dan heb je Charles Leclerc. Die natuurlijk weet, nou, het team heeft weer voor mij gekozen. Ik ben weer de nummer 1.
Ja.
Ze hebben eerst Vettel er al uitgewipt voor me.
Ja, precies.
Nu gaan ze Carlos Sainz aan de kant zetten voor me. De volgende op mijn lijstje is Lewis Hamilton. Want Lewis Hamilton heeft geen contract voor 8 jaar. En ik wel. Nou, 8 jaar is overdreven. Maar Lewis Hamilton heeft een 2-jarig contract. Volgens mij is het kan er 2 of 3 jaar. En Charles Leclerc is net weer verlengd tot 2028 uit mijn hoofd. Dus ja, die zit ook wel weer even stevig in zijn stoeltje.
Ja, ik had verwacht dat hij iets gretiger uit de startblokken zou komen om zichzelf te laten zien. Wat ook wel een interessante ontwikkeling is, HBTF, het blijft toch Ferrari, maar dan in iets andere interpretatie. Want wat nou als Carlos Sainz inderdaad gewoon de bovenliggende partij is de rest van het seizoen? Dus we zitten straks in Monaco en Carlos Sainz heeft misschien nog een race gewonnen en heeft het is echt in een titelgevecht met Max Verstappen beland. En Charles Leclerc, ja, die blijft het maar gewoon niet bijhouden. Zet weer zijn auto in de muur daar in Monaco. Oh god, ik hoop het niet voor hem. Want het zal toch echt een keer moeten gebeuren op die thuis Grand Prix. Maar wat nou als Carlos Sainz echt de betere coureur is dit seizoen? En gewoon wat gebeurt er dan binnen Ferrari?
Nada.
Nee, maar ze moeten hem gaan supporten. Maar tegelijkertijd, ze weten dat hij eruit ligt.
Ja, ja, maar
dus gaan zij een coureur kampioen maken waarvan zij aan het eind van het seizoen afscheid nemen. Dus toch een hele rare situatie.
Ja,
dat ze straks voor het eerst in een titelgevecht zijn met iemand die ze al buiten hebben gezet.
Ja, ze hebben natuurlijk hun grootste stap al genomen. Ze hebben weer iemand laten debuteren in een Ferrari dit seizoen. Dus nou ja, dit kan er dan ook nog wel bij wat mij betreft.
Ja, dit is echt, dit schrijf je niet.
Nee, het feit
kunnen ze nog onder Hamilton uit? Of gaan ze dan Leclerc dumpen?
Nee, in beide gevallen, en dat is precies wat ik wil zeggen, is in beide gevallen geld, letterlijk en vuurlijk geld, money talks in dit geval.
Mm-hmm.
Lewis Hamilton heeft een contract, daar zit een flinke clausule in met een afkoopsom.
Mm-hmm.
Die gaan ze niet op tafel leggen, want qua marketingwaarde is Lewis Hamilton veel te interessant.
Ja, maar hij kan toch ook gewoon testcoureur worden, net zoals Ricciardo?
Ja, ik denk dat allemaal wel met clausules vastgesteld.
De duurste testcoureur alle tijden.
De duurste testcoureur alle tijden. Hij is 7-voudig wereldkampioen, we zetten hem in de testauto, ja. En hij mag eventjes doen.
Oh.
Nee, kijk, Lewis Hamilton is voor het bedrijf Ferrari natuurlijk een enorme aanwinst. En dat is natuurlijk het stukje van de sport wat we in deze podcast ook regelmatig wel aanstippen. Het gaat natuurlijk ook om de business eromheen. Lewis Hamilton is gewoon een hele goede zet vanuit marketingperspectief. Vanuit Ferrari bezien. Sowieso iemand die een soort van ambassadeur van Mercedes was en op het punt stond om dat nog steviger te gaan worden. Wegkapen voor de neus van Mercedes en hem nu in een Ferrari zetten, is denk ik vrij pittig. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat met zijn elektrische auto initiatieven vanuit Lewis Hamilton bezien.
En zijn ze in Italië ook groot fan.
Ze gaan bij Ferrari er wel mee aan de slag. Dus je weet maar nooit hoe het... ze wilden ook, ze zullen wel moeten uiteindelijk trouwens. Maar goed, dus Lewis Hamilton, Carlos Sainz behouden Charles Leclerc eruit is ook geen optie. Want Leclerc, nou, net verlengd en ook een flinke clausule waarschijnlijk erin staan. En onderaan de streep, Ferrari is wel een grote naam, maar het heeft niet een onbeperkte portemonnee.
Mm-hmm.
Dus het houdt een keer natuurlijk op met geld smijten. Want dan komt er een bestuur in oproer. En ja, ze hebben bij Red Bull gezien wat er gebeurt als de achterhoede zich begint te mengen in de garage. Dan heb je toch een probleem. Dus ik vermoed niet dat ze bij Ferrari hele gekke boksprongen gaan maken om Carlos Sainz te gaan behouden. Hoe fantastisch het ook dit seizoen doet. En ik gun hem dat dus ook van harte. Hè? Want ik hoop echt dat het de grootste groene middelvinger is die je kunt geven. Gewoon tweede worden in het kampioenschap. Het liefst even achter Max Verstappen in dit geval. Laat ik even mijn oranje bril gelden. Maar ook als hij wel voor het kampioenschap zou strijden en zelfs kampioen zou kunnen worden. Ja, ik gun hem dat van harte.
Ik zou het hilarisch vinden als Carlos Sainz kampioen wordt.
Ja, de eerste Ferrari wereldkampioen sinds eeuwen. En dan,
sinds 2007, sinds Kimi Räikkönen. En dan mag hij weg. Ja, het zou typisch Ferrari zijn, Johan.
Ja.
Vettel is het niet gelukt. Leclerc is het niet gelukt. Hamilton gaat het niet lukken. Maar wie hadden we wel? Carlos Sainz. Was eigenlijk niet de bedoeling, maar het is wel gelukt.
Ja, het is natuurlijk heel maf om... en dat is dan een beetje dus de afdronk die ik wel had na het kijken van de race gisteren. Is... Kijk, Max Verstappen in een auto die het blijft doen, dat wordt niet spannend, denk ik.
Nee.
Als die Red Bull blijft rijden, is het niet zo gek veel. Maar ik moest gelijk denken, het gevoel, je hebt gelijk statistieken over, 2022 was de laatste keer dat hij uitviel in een race, ook in Australië. Grappig, want dat was ook aan het begin van het seizoen. En toen dachten we met z'n allen, hij zal toch niet nog een keer wereldkampioen kunnen worden? Oh, nu is het wel echt heel spannend, hè? Want toen ging het ook nog wel, zat het ook nog heel dicht bij elkaar. En nu zit je er een stuk zelfverzekerd op de een of andere manier in. Omdat je weet dat hij gewoon, als die auto heel is, rijdt hij hem wel.
Aan hem om het te verliezen op dit moment, ja.
Dat is het gevoel dat we allemaal hebben. Echter, ik moest gelijk weer denken aan die freaking RB13 van een paar jaar geleden. Waar hij gewoon 7 of 8 races gewoon DNF's noteerde.
Unlucky voor Sam.
Most unlucky voor Max Verstappen.
En Daniel Ricciardo.
En Daniel Ricciardo trouwens inderdaad, ja. Ah, dat was echt... Nou, moet je je voorstellen dat ondanks het feit dat hij dus in de pieken van zijn performance zit, dat ze dus nu dit soort ongelukken... Want nogmaals, het blijft natuurlijk ook gewoon een mechanische sport, zeggen ze dan altijd zo mooi. Moet je je voorstellen dat hij nu de pech heeft dat hij zo'n start van het seizoen meemaakt. Ja, dan wordt de vraag natuurlijk wel aan het zadel geholpen. En daarachter zagen we dat hij in McLaren ook gewoon aansluiten. Dus dan wordt het gewoon toch nog wel een leuk gevecht dit jaar. Nou, ik gun het niemand. Dus laten we vooral hopen dat het allemaal heel blijft. Want ik vind het vooral mooi om te zien dat... auto's strijden op toppen van de prestaties van wat ze kunnen. Mm-hmm. Maar ja, je zult maar zo'n seizoen hebben, zoals inderdaad met de RB13 toen, dat je gewoon pechgeval hebt en uiteindelijk dus je kampioenschap door je vingers ziet glippen, omdat je de auto niet naar de finish kan brengen.
Nee, eens.
En dan wordt het voor Carlos Sainz heel interessant. Dan is hij er wel als de kip erbij op dit moment.
Hij is er zeker als de kip erbij. Hij heeft denk ik ook niks meer te verliezen. Dat scheelt een stuk. We moeten Charles Leclerc natuurlijk ook niet helemaal wegcijferen, want hij was gewoon tweede afgelopen race. 1-2 voor Ferrari was best een tijdje geleden. 2 jaar of zo, 2 seizoenen.
Ja.
Dus dat is sowieso een hele knappe prestatie. En iets wat denk ik groots gevierd is. Zowel daar in Melbourne als terug in de factory, zoals ze dan zeggen, in Italië.
Zal wel een proseccootje doorheen zijn gegaan.
Dat denk ik ook. Bij McLaren hadden ze ook een feestje te vieren. Want die waren 3 en 4. Dat is ook ongelooflijk knap. Die zijn ook echt lekker aan de weg aan het timmeren.
Zeker, ja.
Staan nu 3e in het kampioenschap. Lando Norris staat zelfs 4e.
Nee, weet ik niet meer precies. Maar wel ook, die is wel flink geklommen in ieder geval.
Ja, McLaren staat in elk geval boven Mercedes.
Ja.
Om maar even een punt te maken. Mercedes ging natuurlijk helemaal punteloos naar huis uiteindelijk. Dus dat is dan niet zo gek.
Ja.
Maar was erg pijnlijk. We moeten sowieso misschien even hebben over de grote verschillen tussen de teams. Er zijn er een aantal die het gewoon ontzettend goed doen dit seizoen. En er zijn er ook een aantal die best wel een dramatisch weekend hadden. De verschillen die zijn best wel groot.
Ja,
laten we even kort nog Red Bull misschien ter afsluiting.
Ja.
Gek dat Perez dan niet mee kan doen überhaupt om een podium.
Ja,
ja toch?
Correct.
Ja.
Nee, heel vreemd. Kijk, de situatie bij Max was natuurlijk intussen breed uitgemeten een vastgeslagen rem aan de rechterachterzijde. Nou, dat is niet iets wat zich herhaalt bij een andere auto. Het was geen mechanisch probleem in de motor. Het was geen probleem in de afstelling van de auto. Het is heel erg gek dat je Perez echt wel ziet afhaken op een gegeven moment. En zeker,
hij had natuurlijk wel de grid staf, dus hij moest wat terug. Maar...
Zeker, maar de tweede fase van de race komt hij achter Alonso terecht. Hij haalt dan Alonso in.
Mm-hmm.
Op dat moment denk je, nou, dan kan hij gaan aansluiten, kan hij de weg naar boven gaan vinden. Maar hij krijgt die vermaledijde Alonso niet uit zijn DRS. Die bleef maar bij hem zitten. En dat kost hem zoveel tijd om daar... Hij rijdt gewoon niet weg.
Nee.
En uiteindelijk komt hij ook gewoon niet verder dan die plek.
Nou was Alonso daar natuurlijk ook weer skilift aan het spelen. Want die zat gewoon in de... Die bleef in de DRS om zo gewoon naar voren toe te rijden.
Ja,
dus laat het maar aan de Grandmaster uit Spanje over. Om natuurlijk enige race-strategieën zijn we van hem wel gewend.
Ja, dat hij zich een sleepautootje.
Precies, ja. Hij laat zich inhalen en dan in de DRS rijdt hij mee naar voren. Dat deed hij hier ook weer slim.
Ja.
Het eind van de race nog even een kleine breektest. Dat was misschien iets te opvallend gepland.
Dat was echt gewoon ronduit stom. Ik heb de beelden nog een paar keer tussen te kijken. Maar dat is ook gewoon...
Nee, dit is typisch Fernando. Oh. Het eerste wat ik zei tegen jou, hè. Dat we zagen George Russell crashen. Ik zeg, er was een breektest van Alonso. Ja. Wedden. En ik denk dat de race nog geen 5 minuten was afgelopen. De stewards die waren het al aan het onderzoeken. En, en een penalty.
Het is een beetje zoals Berghuis bij Ajax. En in zijn rode kaart krijgt voor een of andere domme overtreding. Dat je denkt, van het is niet nodig. Of voor de wat oudere luisteraars onder ons. Mark van Bommel bij het Nederlands elftal, weet je wel.
Maar weet je nog de laatste Grand Prix van Alonso ooit in de McLaren? Toen ging hij overal afsnijden. Hij kreeg maar track limit naar track limit naar track limit. Maar hij had er gewoon geen zin meer in. Hij zei, fuck you met je track limit. Het gaat toch weg.
Ja.
Dus
in dit geval vind ik het wel.
Ja, in dit geval, dit zijn smerige trucjes.
Het had echt heel naar kunnen aflopen. Hè? Want het is natuurlijk, hij heeft zelf ook een behoorlijke crash meegemaakt hier op Australië.
Ja.
Dus het gaat wel, het gaat wel met flinke snelheid.
Terechte
straf. George Russell komt er gelukkig zelf schadevrij vanaf.
Ik vind
die
leuk,
niet.
Hè? Ik vind ook, hij doet het ook natuurlijk bij een coureur waarvan hij weet dat het waarschijnlijk gaat lukken. Ik denk dat bij een Perez of bij een meer ervaren coureur het misschien net iets anders was uitgepakt.
Ik hoop niet oprecht dat hij dit doet. In de hoop dat
er iemand crasht. Nee, dat denk ik niet.
Maar dat moet je dus wel meenemen in je...
Ja, dat klopt. Maar dit effect was iets groter. Hij zal hier best wel een beetje slecht van geslapen hebben.
Ik mag het wel hopen. Ja, maar dan vind ik zijn reactie na afloop, waarin hij zegt dat hij de straf...
Hij moet het natuurlijk ontkennen. Hij moet het ontkennen.
Je kunt niks ontkennen. Hij remt 100
meter.
Ja,
wat moet hij zeggen? Ja, ik ben Fernando Alonso. Ik ben 42 en ik speel vals. Omdat ik mijn zesde plek wil behouden.
Hij had gewoon kunnen zeggen, ik wilde iets doen om het te voorkomen. Het is verkeerd uitgepakt. Volgens mij had hij dat gewoon moeten zeggen. Alleen. Het is wel degelijk gevaarlijk rijden. Dat moet je niet zeggen. Nee, het is niet gevaarlijk rijden. Bij nader inzien was het wel gevaarlijk rijden. 100 meter eerder van je gas af en je rem aantikken is gevaarlijk.
Ja, maar ja, goed. Dat doen de beste coureurs. Verstappen doet ook dit soort trucjes. Toen met Hamilton. Hamilton doet ook dit soort trucjes. Ja, het is niet mooi. Vettel deed dit ook.
Carry on.
Ik hoop dat Russell er iets van geleerd heeft. Namelijk,
ik hoop ook dat Alonso er iets van geleerd heeft. Maar ja, die zal vrij leeftijd. Dat weet
ik niet. Goed, uiteindelijk was het alsnog een goede dag voor zijn team. Want Stroll schuift een plekje op. Dus die erft eigenlijk de punten.
Ja.
En hij gaat 2 plekken terug. En Tsunoda, die komt er nog eens extra mooi vanaf. Die had een topweekend.
Ja.
Dus die pakt ook hele goede punten voor RB daar. Maar inderdaad wel een discutabel momentje met Alonso. Ik moest erg lachen om de... je hebt dan de green room na afloop. Hè? En dan zitten de coureurs die op podium staan natuurlijk. En toen zagen we Carlos Sainz. En die zat naar dat moment te kijken. En hij begon een zin zo van... Oh, I think that... En toen slikte hij de rest van zijn zin in.
Ja.
Volgens mij zag hij direct dat Alonso daar een breaktest gaf. En besloot hij op zijn bek te houden.
Ja.
Dat hij dacht, ik ga mijn landgenoot en mijn grote held van vroeger natuurlijk niet bijna op publieke televisie.
Kunnen,
ook dat vond ik weer credits aan Sainz. Hij ziet er af en toe een beetje uit als een Ken uit Barbie. Maar hij is volgens mij best wel ietsje slimmer dan we soms denken.
Het is wel een hele snelle Ken. Ja.
Ja, het is een hele snelle Ken. Maar hij slikte daar volgens mij wijselijk zijn analyse in. Maar hij had het geloof ik ook gelijk in de gaten.
Nee, maar Mercedes had inderdaad een draak van een weekend. Ik bedoel, het is natuurlijk... Lewis Hamilton klaagde al voor de start van de race over de bandenkeus. Wat ik wel even knap vind. Want
hij stond als enige... Nee, er waren 2 mensen op soft.
Ja, hij was de enige in de top 10.
En het was knetterwarm.
Ja. Hij valt in het finale bij de top 10 en begon P11. Hij was de eerste uit de top 10 op softs.
Het idee is dat je op softs natuurlijk kunt aanvallen en in de eerste paar ronden meteen wat plekken kunt pakken. Hij stond niet zo goed gekwalificeerd. Dus dat is, maar goed, als het zo heet is, dan weet je ook dat de softs het maar 5 rondjes volhouden. En dan moet je ze wisselen.
Twee dingen belangrijk. 1 is, we wisten dat de banden er heel snel aan gingen. Want deze track is gewoon heel slecht voor je banden. En 2, de compound was nog eens een slag zachter dan vorig jaar.
Ja.
Dus ze hadden de data van vorig jaar nog. Toen wisten ze al, dit gaat niet goed met die bandenslijtage. Dus het wordt sowieso een 2-stopper. Maar dan hebben ze ook nog eens bij de FOM gezegd, we maken de banden 1 slagje zachter. Dus dat was natuurlijk de reden.
Het is ook gewoon wel raar dat Hamilton is toch ook betrokken bij die keuze voordat ze de pitstraat uitrijden.
Ja, daarom is dat een beetje maf. Het is niet zo dat hij de auto parkeert en dat hij zegt, hey, wat zit nou? Er
wordt
een rode bandje opgezet.
Wat zit er nou onder?
En dat hij zo oogjes zo over zo.
Ja, precies. Wat hebben we vandaag? Nee. Ja,
dat Bono met zijn handjes voor de ogen staat. Oké, voel jij eens. Wat denk je dat het is?
Het is rood getrokken.
Lewis, wat denk je dat het is, Lewis? Wiebelen ze een beetje met je billen?
Ja. Is het zijn Pepsi softs. Of is het cola?
Ja, dat is dat is geen blinde test inderdaad. Zo van rijden bijten en kijken wat erop zit. Daar is hij bij betrokken. Maar ik denk dat hij zich realiseerde na de warm-up lab. Dat hij zat van, ja, shit, het is toch wel...
Dit is niet best.
Het is niet best. Het is geen goede keus. En ja, je ziet, hij pakt dan wel een plekje in die eerste ronde. Hij pakt Van der Hollen, dus hij rijdt de top 10 in. Ja, daarna is het gewoon alleen maar slechter vanaf dat moment voor hem. Want hij moet natuurlijk als eerste vrij snel naar binnen van de twee Mercedes'en. Maar hij is sowieso ook een draak van de start van het seizoen. Want dat is eigenlijk meer... Hij staat van de afgelopen weekend op P11. Mm-hmm. De afgelopen vier races...
Hij lag eruit, hè, in Q2.
Ja, de afgelopen vier races heeft Lewis Hamilton niet hoger gekwalificeerd dan P8.
Ja, dat is echt
insane. Echt
heel slecht. Ik hoop dat ze bij Ferrari nog blij zijn met de keuze. Maar...
Nou ja, ik denk dat het vooral heel veel zegt over die auto van Mercedes. En waar de freak zijn ze mee bezig daar? Want ze denken elke raceweekend, zien we weer de kop van Toto Wolff voorbij komen. Met de bijpassende kop. We hebben het lek erboven en we gaan nu de auto echt verbeteren. En dan volgt er zo'n draak van de weekend als weekend.
Ik zag vanochtend de kop langskomen dat Toto zich vooral zichzelf wil punchen in de face.
Ja.
Dat hoef ik dan verder weer niet te zien. Maar zo boos en gefrustreerd was hij over afgelopen weekend. Wat ik me wel kan voorstellen. Maar nee, het lek is niet te boven. Wat niet helpt is dat Hamilton inderdaad weggaat. Dus die ga je ook niet meer betrekken in het ontwikkelen van de auto. Überhaupt zal die misschien een beetje op een zijspoor staan. Ik krijg ook nog steeds heel erg het gevoel dat zij gewoon ontzettend veel goede mensen zijn kwijtgeraakt aan andere teams. Dus het voelt, en Russell die kan het nog niet
dragen. Nee, dat is waar.
Dus er waren natuurlijk veel geruchten de afgelopen tijd dat Max Verstappen eventueel die kant op zou gaan. Als Max Verstappen daadwerkelijk die kant op zou gaan, dan zou die wel, denk ik, een heel leger aan experts moeten meebrengen om bij Mercedes een turnaround in gang te zetten.
Ja.
En ga er dan ook maar vanuit dat het eerste seizoen nog even helemaal niks wordt.
Nee,
want
maar
die moeten echt, ze glijden nog steeds veel verder af. En ze zullen echt tijd nodig hebben om zich weer te herbouwen. Dat gebeurt dit seizoen niet, heb ik het gevoel.
Nee, en ik denk dat dat voor de komende twee seizoenen ook niet gaat gebeuren. Omdat de focus natuurlijk ligt op die motorontwikkeling. Naar de nieuwe reglementen toe, 2026.
Ja. Zeg nooit, hè. Want ze waren natuurlijk uberdominant. En dat kunnen ze ook weer worden. Maar dit is wel echt verval.
Ja, ze hebben een designkeus gemaakt in de basis ergens. Kijk, wat heel belangrijk is het vloerontwerp van deze auto's. Ze hebben het vaker over gehad. Als die vloer niet goed is, als de basis waar die auto op gebouwd is niet goed in elkaar zit, dan hebben ze een probleem. En dat lijkt toch wel echt het geval te zijn, zo langzaam maar zeker. Zelfs met het erop plakken van sidepods en andere vleugels erop en een flexibelere vleugel. En weet ik wat ze allemaal bedacht hebben de afgelopen periode. En ze krijgen het lek toch niet te boven. En ja, dan heb je inderdaad een Adrian Newey-achtige persoon nodig die dat voor ze kan oppakken. En naar hogere niveaus kan tillen.
Ik zei afgelopen weekend tegen jou, ik mis een beetje het gedegene bij Mercedes. Mercedes was altijd zo'n gedegen team. En ze hadden toen een keer zo'n verkleedpartij. Dat ze allemaal in jaren...
Ja, in Duitsland.
Jaar 40, jaar 50, wat was het? Kleding waren. En dat weekend ging helemaal de mist in. Dat paste ook niet bij Mercedes.
Ze hebben twee verkleedpartijtjes gehad. Ging twee keer helemaal mis.
Ja, waren ze een keer frivol.
Ja.
En dan ging het helemaal de mist in. Ja. Met andere woorden, Mercedes was gewoon grondlieg. En er was ook een soort rust. Echt, ja, heel veel stabiliteit. En op de een of andere manier is dat weg. Ik zei tegen jou, die oud-engineer.
Jim Fowles. Ja.
Die nu natuurlijk
teambaas
is van Williams. Williams had natuurlijk een heel vreemd weekend met Albon die de auto helemaal afschrijft. Ja. En dan in de auto van zijn teamgenoot gaat zitten. Logan Sargeant natuurlijk niet meer in actie gekomen. Dat
foutloos weekend.
Foutloos weekend voor Albon.
Nee, Sargeant.
Oh, voor Sargeant. Jezus. Ja, absoluut. Ja.
Hij zal niet meer in de auto. Hè? Dat is wel belangrijk om te weten. Het is niet zo dat Albon op zijn schoot is gaan zitten.
Nee.
Het zou heel grappig zijn geweest.
Maar het schijnt best wel wat voor ophef in het team. Het is natuurlijk een hele vervelende situatie geweest. Maar aan de buitenkant vind ik wel dat Williams nu al twee seizoenen lang heel veel rust uitstraalt. En verstandige keuzes. En je merkt dat zo'n James Fowles, dat hij dat brengt in het team. Het is ook, hij is natuurlijk, Albon is een goede coureur. Dat zie je in de race terug. Hij krijgt ook het vertrouwen van zijn team. Maar überhaupt al zo'n keuze maken om gewoon te zeggen, oké, we hebben één auto afgeschreven. Die gaat gewoon meteen op vliegtuig terug naar Engeland. Die gaan we zo snel mogelijk fixen. We hebben nog maar één auto over. Albon, jij gaat erin zitten. rijden. We proberen een punt te pakken en dat is de één. Het zijn zulke rationele, duidelijke keuzes.
Het helpt natuurlijk wel dat James Fowles, als hij geen teambaas was bij Williams nu, dan was hij nu gewoon mediator geweest bij Headspace, de populaire mindfulness
ja,
app.
Ja. Zo'n stem heeft hij ook.
Jezelf heel rustig in slaap laten praten door James Fowles.
En ik denk, terwijl hij uitlegt hoe een Formule 1 motor werkt.
Dat James Fowles gewoon een podcast heeft opgenomen, waarin hij Logan Sargeant vertelt, oké, Logan, we beginnen bij je tenen. Focus op je tenen, we gaan naar boven naar je knieën, denk aan je knieën. Alex Albon zit in je auto dit weekend, ga naar boven, naar je middel, voel de kracht in je buik. Je rijdt dit weekend niet meer in een auto. We gaan naar je hoofd en zet je hoofdje maar gewoon uit en denk maar niet meer na over dit raceweekend. Ik denk dat dat serieus een soort headspace meditatie van James Fowles is geweest, waarom zo rustig is. Maar iedereen is heel zen daar inderdaad. Ja.
Nou ja, nee, ik wil niet zeggen, want er gaat natuurlijk veel meer achter de schermen gaande dan wij aan de buitenkant kunnen zien. Ik wil alleen maar zeggen dat analytische blijkbaar iets is wat zo'n James in een team brengt. Ik zie dat nu bij Williams aan de buitenkant terug. Zo iemand zijn ze kwijtgeraakt bij Mercedes. Bij Mercedes zie ik het op dit moment niet meer terug. Het zijn vrij gesloten deuren. Er zijn niet zo heel veel... Ja, naar buiten toe komt het niet over als rust in de tent. En hier gaat alles goed. En we hebben een solide basis waarop we aan het bouwen zijn. Dus het hangt ook echt van mensen af en het team wat je op dat moment hebt. En ik krijg bij Mercedes erg de indruk dat ze er te veel van zijn kwijtgeraakt.
Ja, je merkt gewoon nu ook in de debriefs. Die zijn natuurlijk elk weekend na de races via social media delen bijvoorbeeld. En dat wordt nu gedaan door James Allison. Mm-hmm. Wat andere tone of voice, iets andere stijl. Nog veel heftiger is eigenlijk het feit dat je ziet daarin terug dat de communicatie die ze voeren is een andere communicatie dan vorig jaar en de jaren daarvoor. Vorig jaar ook al, maar de jaren daarvoor, de Vuilsjaren, om zo maar even te zeggen. Het zit veel minder op de inhoud en het zit veel meer op de randzaken. Hè? Dus de auto is niet goed, we moeten ons been verbeteren daar, de pitstop kan niet sneller zus. Denk ik, ja, maar dat zijn niet de dingen waar je de races mee... Ja, natuurlijk zijn het wel waar je de races mee wint, maar in zo'n analyse, je moet eigenlijk bezig zijn met het proces. En dat mis ik een beetje bij Mercedes op dit moment. Het is heel erg gefocust op de randvoorwaarden, die natuurlijk ook belangrijk zijn. Mm-hmm. Maar die auto moet goed zijn en de coureur moet in de juiste mindset zitten. En misschien missen ze de meditatiesessies met James Fowles wel heel erg, dat weet ik niet. maar het gaat ook in de communicatie naar buiten nu te veel over die randzaken. En dat geeft een beetje, dat vind ik altijd een toonbeeld van zwakte. Als je maar blijft afgeven op je auto, op een gegeven moment is het dan een beetje klaar.
Ja, nee, eens. Nou, het kan in elk geval niet slechter. Twee auto's DNF. Het was sowieso even schokkend voor wie later misschien intuned bij de race, om onderaan in beeld twee DNF's te zien, namelijk Verstappen en Hamilton.
Ja.
Er was een momentje tijdens de Grand Prix dat ik daarnaar zat te kijken en dat ik dacht, jongen, twee of drie jaar geleden was dat echt meteen shocking geweest. Wat is er gebeurd?
Ik heb nog gekeken op mijn telefoon of 2021 gebeld heeft.
Ja.
Dat hij zijn uitslag terug wilde
prachtig,
hebben.
Prachtig toch? Ja. Het was een beetje Monza. Ja, maar het had niks met elkaar te maken, maar ze lagen er toevallig allebei uit. De meest recente wereldkampioenen deden niet meer mee, dus dan zou je nog eens extra kunnen zeggen, moet dan wel een hele spannende race zijn geweest. Maar dat, dat viel wel mee. Alhoewel je wel kunt zeggen, in het achterveld valt natuurlijk altijd wat te winnen. Daar zagen we ook wel menig gevecht, met name om de top 10 plekken. Werd nog op het laatst in elk geval extra beloond voor het team van Haas, want die hadden natuurlijk één auto in de punten. Helaas voor Albon, waar we het net over hadden. Hij reed natuurlijk de long uit zijn lijf om ook dat felbegeerde WK-punt te pakken, maar dat is hem net niet gelukt. Hij werd 11e.
Ja.
Dus dat zal heel teleurstellend zijn geweest daar binnen het team. Haas daarentegen kreeg door de crash van Russell in de laatste ronde nog een puntje cadeau bij de Haasen. Plek 9 en 10. Ja. Dat is een ontzettend knappe prestatie.
Ja, ja, daarmee lijkt ook wel een beetje het gelijk van Gene Haas aangetoond. Mm-hmm. Want in het team is natuurlijk niet zo heel gek veel veranderd. Behalve dat er een nieuwe teamleider voorgezet is.
Ja.
En op de een of andere manier zit daar wel meer swing in. Zet ik meer communicatie in. De swap tussen Hulkenberg en Magnussen. Laten we vooropstellen, Hulkenberg rijdt een fantastisch start van het seizoen. Hij kwalificeerde weer prima deluxe en reed ook uiteindelijk in de wedstrijd goed naar voren. Was duidelijk de snelste van de twee. Dus Magnussen ging keurig voor hem aan de kant. En dan heb je het voordeel dat Magnussen gewoon echt een hele goede verdediger is. Dat heb ik in de afgelopen races al gezien. Ja, die kan gewoon die auto lekker breed maken en zorgen dat er ruimte ontstaat voor Hulkenberg om weg te rijden. Maar ze bleven goed bij elkaar rijden uiteindelijk. En dat zorgt ervoor dat ze dan toch die bonnen voor krijgen. De interviews na afloop van de race maken ook duidelijk dat de communicatiestijl van Koen ter Stijn natuurlijk wel een beetje te wensen overlaat. Want ja, de 6 keer de vraag moet herhalen tegen Lando Norris is er ook al een beetje een dingetje. Koen had het duidelijk een beetje zwaar met de interviews. Maar het is denk ik het gelijk van Gene Haas om toch even een nieuw hoofd aan de kop van het team te zetten. Wat ervoor gezorgd heeft dat ze nu in ieder geval weer omhoog komen in hun uitslagen en standen.
Haas staat nu 7e in de constructeurs met 4 punten.
Ja.
Nou is dat enigszins geflatteerd, want er zijn 3 teams die nog 0 punten hebben gescoord dit jaar.
Ja.
Die dit seizoen wederom een redelijk dramatisch weekend hebben, kunnen we wel zeggen. Williams hebben we het net al even over gehad. Die hadden natuurlijk maar 1 auto in de race. Die doen er wel alles aan om in elk geval rust in de tent te houden en toch dat punt binnen te trekken. Ik geloof ook wel dat er zal gaan komen. Ik vond dat Albon een erg sterk weekend had. Blijft een hele goede coureur vinden en verstandig dat ze hem in de auto hebben gezet. Echter, 2 teams die niet zo'n hele beste indruk maakten dit weekend. 1 het team van Kik Sauber.
Ja.
Dramatische pitstops.
Ja.
Er ging gejuich op het moment dat Valtteri Bottas de 2e pitstop maakte. Die foutloos verliep.
Ja. En die dat slechts 3 seconden duurde. Ja,
ja inderdaad. Ja. Dat was een hoogtepuntje, denk ik, voor het team. Hij heeft wel een hele leuke radiocommercial, tv-commercial gemaakt, moet ik zeggen.
Internetcommercial.
Dat, deed hij fantastisch. Maar qua racen hield het allemaal niet over.
Nee, nou goed. Ze op zich, volgens mij voor het eerst in Q3, Q2, Bottas, dit jaar.
Mm-hmm.
Dus op zich goed dat hij weer wat in zijn thuis Grand Prix zou kunnen zeggen.
We zijn hem nog niet vergeten.
Als reserve Aussie. Maar kijk, het probleem blijft gewoon daar, die wheelnuts. En ze zijn het lek gewoon niet erboven. Ze hebben een speciaal gekruiste variant van de wheelnut. Maar dat ding draait gewoon niet goed los. Of vast, 1 van de 2. Nou, in dit geval, Joe heeft 45 seconden stilgestaan, geloof ik. De vorige race al een keer. Nu weer 17 seconden, 18 seconden. Ja, dan ben je gewoon een dubbele pitstop aan het draaien.
Moraal van het verhaal. Koop nooit tweedehands wheelnuts.
Bij Ferrari.
Via Marktplaats van ene F. Vazeur. Niet te vertrouwen. Slechte reviews.
Of heeft Bottas zijn eigen setje meegenomen van zijn Mercedes uit
Monaco. Ja, dat klopt. Ja, die krijg je nooit meer los. Dus daar kun je lang rijden. Alpine, zo mogelijk nog slechter. Pierre Gasly presteert het om niet 1, maar 2 keer over de witte streep te rijden.
Ja.
Ik moet wel zeggen, als je de onboard ziet, dan zie ik het ook allemaal niet. Want er schijnt een herfstzonnetje in je gezicht.
Mm-hmm.
En het is erg slecht te zien. Als je het van bovenaf bekijkt, is het een hele lange witte streep die op het laatst overgaat in afgebroken streepjes. Mm-hmm. Als het hoe noem je dat? Afgebroken
streep.
Dotted line. Ja, daar mag je dus wel overheen, want dat zag ik meerdere coureurs doen.
Mm-hmm.
Als je in de auto zit, dan is dat niet zo heel erg duidelijk, maar ja, als je het 2 keer doet, dan ben je natuurlijk wel een beetje zeggen, dom.
Kijk, de eerste keer krijgt hij een waarschuwing. Wordt het dan ook een beetje wat jij gezegd als excuus aangegeven en wordt dat ook geaccepteerd door de stewards? Mm. Maar ja, als je het dan een 2e keer nog een keer doet, dan ben je ook gewoon een hele rare recidivist. Wat zonde is, want Pierre Gasly draaide wel een goede race.
Hij reed een tijdje in de top 10, maar ook dat was weer enigszins geflatteerd door het feit dat hij niet gestopt was.
Ja.
Kon wel profiteren van de virtual safety car. Dus door zo lang buiten te blijven had hij wel een beetje pitstop voordeel. Leverde hem 10 seconden op. Uiteindelijk allemaal niet goed genoeg.
Nee.
Hij deed wel zijn best. Maar
onderaan de streep zie je dat die auto gewoon echt zijn 2 tractoren. En ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen om zo'n stap terug naar achteren te maken.
Alles
met een auto. Maar in principe, ja, ik zou hem gewoon strippen en ik zou Exhibit inhuren. En ik zou er iets van maken. Ja.
Ik stel me Niki Lauda voor me. Die voor de mensen die de film Rush gezien hebben. Maar die komt op een dag de pitbox in en zegt, hij moet lichter. Maakt me niet uit wat. Maar alles wat we niet nodig hebben, moet eruit.
Bekerhouder.
Ja, make it lighter. Ja, dat is eigenlijk wat er met die
bekerhouder gaat eruit.
Bekerhouder moet eruit,
De draadloze lader voor de telefoon gaat eruit.
Ja, al die shit moet eruit.
De koptelefoonhouder voor Pierre Gasly. Het zakje om de wraps in te doen van de tear-offs, ja.
Ja.
Nee, alles moet eruit in die auto. Ja, het is gewoon van meet van nieuw beginnen. Wat zonde is, want nogmaals, Pierre Gasly en Esteban Ocon, ondanks het feit dat we over die laatste genoemde altijd wel onze eigen mening zullen blijven houden, zijn natuurlijk geen pannenkoeken, ook al zien de ene er wel zo uit. maar zijn geen pannenkoeken in een auto. Dus zouden zeker middenmoot moeten rijden. Het feit dat ze nu zelfs achter Bottas en Joe, en ik denk dat deze race zelfs achter Logan Sargeant, als die een sachier had gehad zonder gaten erin. waren ze zelfs achter de Williams geëindigd van Logan Sargeant. Want ja, uiteindelijk maken ze ook tactisch gewoon een paar hele stomme beslissingen qua timing van de pitstop. Met name bij Ocon. Die moet dan nog een keer extra naar binnen komen. Veel te vroeg. Het is gewoon zonde. Het is gewoon echt... Ik hoop dat ze na de zomerstop genoeg verbeteringen aan de auto hebben doorgevoerd om mee te kunnen gaan doen om in ieder geval middenmoot plekken. En hopelijk misschien nog eens een keer mee kunnen gaan draaien richting die plek 9, 10. Ja, dat zou te gek zijn. Want de coureurs zelf, ja, dat zijn natuurlijk best wel getalenteerde coureurs. Laten we eerlijk zijn.
Ja, het zijn geen pannenkoeken inderdaad. Maar niemand wil de laatste zijn. Maar op dit moment is denk ik Alpine wel het slechtst presterende team op de grid. Daar kan Toto Wolff in elk geval troost uit halen.
Ja.
Die zat er qua snelheid tenminste nog een beetje bij. Ondanks dat zijn auto's niet finishen.
Even met mijn middelbare school van C'est pas un crêpe? Nee?
C'est pas un crêpe,
precies.
Nee, ja. Denk het. Over teams waar we het wel al even kort over gehad. Maar RB doet het bijvoorbeeld een heel stuk beter. Tsunoda had een topweekend. Daniel Ricciardo, weinig gezien. Ook voor hem de thuis Grand Prix.
Ja.
Liet zich denk ik toch weer een beetje de kaas van het brood eten door Yuki Tsunoda dit weekend.
Ah, speelt gewoon verstoppertje. Het is gewoon echt... Daniel Ricciardo is gewoon bezig met een...
Afscheidstournee?
Ja, daar begint het wel op te lijken.
Ik kan me niet voorstellen dat we hem in een Red Bull gaan zien volgend seizoen. Jij wel?
Nee, die kans acht keer één op echt niet.
Nee.
Zeker niet in deze vorm. Als ik kijk naar wat hij presteert in die RB, is het gewoon... Yuki Tsunoda rijdt Q3 in. En finished in de top 10.
Mm-hmm.
He, een P8 met een mastertje P7.
Mm-hmm.
Is gewoon een dijk van een prestatie in die auto. Want het is zeker niet de snelste auto op de grid. Maar Yuki Tsunoda rijdt gewoon eigenlijk al 3 races lang. Redelijk stabiel en gecontroleerd, geconcentreerd zou ik willen zeggen.
Zo.
Ja,
maar dat zijn complimenten voor de kleine man.
Hadden we niet verwacht.
Nee.
En we blijven natuurlijk, het blijft natuurlijk een driftkikker. Maar tegelijkertijd, hij rijdt wel gewoon een veel ervarenere coureur op dit moment naar huis. En niet voor het eerst, dat deed hij vorig jaar aan het einde van het seizoen ook. Kun je zeggen aan het einde van het seizoen, ja, Ricciardo geblesseerd geweest, moeilijk lastig. Nou, er zijn nu geen excuses. We zijn op nul begonnen. Nieuwe auto, nieuw seizoen. Laat maar zien.
Notabene is een thuisrace.
Exact dat. Nou, dus dat gaat niet gebeuren. En dan heb je in je achterhoofd tegelijkertijd een situatie met Liam Lawson, die natuurlijk gewoon aan zit te komen. Het is een hartstikke getalenteerde coureur uit de eigen jeugd. Nou, die ga je op een gegeven moment niet op de bank laten zitten. Mm-hmm. Omdat je een 35-jarige Daniel Ricciardo hebt die het leuk doet op social media.
Nee, eens.
En dat is uiteindelijk wel waar je de keuze voor moet gaan maken, denk ik. En dan zitten we een beetje te kijken naar een Danny Kvyat verhaal. Waarbij ze... te recent zag ik het nog voorbij komen. Dat Danny Kvyat natuurlijk ook nog een keer terugkomen is bij Toro Rosso.
Mm-hmm.
Toen Gasly uiteindelijk naar Red Bull ging. Dat hebben ze nu bij Ricciardo doen ze feitelijk hetzelfde. Ze halen weer iemand terug waarvan ze denken, nou, laat hem dan nog maar een kans geven. Maar ja, het is eigenlijk roemloos.
Hoeveel suitors denk jij dat Carlos Sainz op dit moment aan zijn hand heeft hangen? En wie zouden dat kunnen zijn?
Ik denk... 3 teams vrij serieus. Red Bull, Mercedes en Sauber. Maar Sauber heeft te maken met de Audi-omkatting die natuurlijk gaat plaatsen in de al vanaf volgend seizoen.
Mm-hmm.
Naarmate hij zo presteert bij Ferrari wordt het natuurlijk steeds lastiger voor dat team om een serieuze kandidaat te zijn. Want ja, als hij nu dit jaar voor het kampioenschap gaat strijden, gaat hij volgend jaar niet een stap terug doen naar Sauber om daar te helpen 2 jaar lang aan een auto te bouwen. Dan zou hij bij een Mercedes of een Red Bull wel willen gaan strijden om kampioenschappen.
Hij krijgt het wel steeds meer voor het uitzoeken, denk ik, op deze manier.
Nu, had hij altijd al.
Ja. Had hij altijd al. Maar hij wordt toch ook nog wel een beetje altijd als de tweede coureur versleten. Hij is wel de enige Ferrari-coureur die de afgelopen 2 seizoenen een race wist te winnen. Dat moet Leclerc toch echt wel pijn doen. Ook al heeft hij gewoon een langlopend contract bij Ferrari.
Maar ook van deze 3 is hij maar bij 1 team is hij daar de eerste coureur. Hè? Dat is Sauber. Maar die andere 2 is hij ook tweede coureur.
Ja, dat maakt het natuurlijk best wel complex. Maar ze zullen bij Red Bull toch ook wel niet stilzitten, denk ik. Ik denk dat deze afgelopen race wel de druk een beetje heeft opgevoerd op al die contractonderhandelingen. Want je zult snel moeten schakelen. Perez, noemden we in het begin al even, heeft na afloop gezegd, ik denk dat Sainz sowieso gewonnen had. Daarmee bedoelt hij te zeggen dat de Red Bull gewoon niet zo sterk was.
Dit weekend, ja.
Dit weekend. En dat hij gewoon het gevoel heeft dat ze niet met de beste auto naar Melbourne zijn gekomen, of dat het circuit niet heel erg geschikt is voor de Red Bull. Dat werd van tevoren al door meer mensen gezegd. Dus is niet een hele grote verrassing. Het camoufleert ook een beetje zijn eigen tekortkomingen. Want hij zat natuurlijk niet bij het podium, wat niet best is. In een auto waarvan je nog steeds verwacht dat hij mee moet kunnen doen om een podium.
Het was een stukje ACF, zeg jij.
Ja, het was een beetje S-covering. Maar wat hij daarmee ook onbedoeld, denk ik, doet, is eigenlijk een hele dikke pluim geven aan Carlos Sainz.
Mm-hmm.
Die volgend jaar wel eens op zijn stoel zou kunnen zitten in de Red Bull.
Ik vind het heel vreemd van iemand die van het vechten is voor zijn plek. Want Sergio Perez zijn contract is gewoon aan het einde van het seizoen finito.
Ja.
Vind ik het heel zwak dat hij naar het team wijst en zegt, ja, we waren hier gewoon niet sterk genoeg.
Nee.
Ja, dat kun je wel doen, maar dat heeft niet zoveel zin als jij je plekje wil verdienen. Je zit in de snelste auto van het veld.
Ja.
George Russell en Lewis Hamilton zagen hem voorbij komen en zeiden, wat een raket.
Ja,
en
precies.
Dat doen ze ook om hun eigen team onder druk te zetten, maar het is ook wel gewoon echt oprecht zoveel sneller is die auto dan andere auto's. Dus ja, ook al was Ferrari beter afgesteld, dan had hij nog steeds wel gewoon bij die top 3 moeten rijden. En dat doet hij niet. Hij wordt op dit moment gewoon door en Charles Leclerc en Lando Norris en freaking Oscar Piastri naar huis gereden.
Klopt.
Nou, en dat is onderaan de streep gewoon. Dan kun je nog zoveel S-covering factors erin gooien als je zou willen. Gaat het niet worden.
Nee, eens.
Het is gewoon zijn eigen onkunde. Waar we het niet over gehad hebben, waar we wel heen moeten, denk ik, want ik noem ze het niet voor niks eventjes, zijn de heren Norris en Piastri.
Ja, zeker.
Die ook in de mix komen als het gaat om de stoelendans van 2025, 2026 en verder daar naartoe.
Ja, dat zal Zac Brown niet heel snel laten gebeuren. Ik denk dat er twee teams zijn waar ik op dit moment mijn geld op zou inzetten. En dat zijn Ferrari en McLaren, want die hebben de zaken gewoon heel goed op orde. Twee hele talentvolle coureurs die aan elkaar gewaagd zijn. Het gaat daar gewoon goed. En als die teams slimme leiding hebben, dan zou ik die teams proberen te behouden. Nou weten we bij Ferrari al dat dat niet het geval is. Dus nee. Het kan bij McLaren ook nog maar zo allemaal uit elkaar spatten. Alleen McLaren staat er gewoon ontzettend goed voor. Echt professionele indruk, supergoeie auto gebouwd en twee hele goede coureurs.
Ja. Dit weekend Oscar Piastri overigens vijfde en Lando Norris zesde in het kampioenschap. Hadden we het net al even over aan het begin van de podcast. Wel dit weekend, en dat is ook wel iets waar ik warig voor ben. Zeg dat zo goed? Ja, waar ik een beetje warig voor ben. Het is wel weer het weekend waarin er ook teamorders nodig zijn om de heren Piastri en Norris uit elkaar te halen. Dat heeft te maken met het feit dat ze natuurlijk aan de technische kant, strategische kant, een fout maken. Of niet eens een fout maken, maar in de heat of the moment kiezen ze ervoor om Piastri naar binnen te halen. Eigenlijk de undercut laten doen op Norris.
Mm-hmm.
Daardoor komt Norris in de problemen. Moeten ze een swap doen? Nou, wat zijn de gevolgen daarvan? Lando Norris wordt derde. Iedereen in Australië duimen naar beneden. Want waarom mag Oscar Piastri geen derde worden? Had hij waarschijnlijk ook wel gewoon gered. Maar de eigenlijke analyse die we moeten maken is het feit dat die vroege call van McLaren onder druk om Piastri als eerste naar binnen te halen, om eigenlijk Russell af te dekken, ervoor zorgt dat Lando Norris nooit meer tweede kan worden. Want had Norris wel zijn pitstopstrategie kunnen uitvoeren, was hij waarschijnlijk tweede geworden. Omdat hij voor Leclerc had kunnen blijven.
Absoluut.
If this, then that. Zo werkt de sport helaas niet. En het leven ook niet trouwens, voor de mensen die dat wel dachten. maar dit soort situaties zorgen wel voor lichte frustraties bij coureurs. En Lando Norris zit op dit moment bij een team waar hij al jarenlang aan het knokken is om zijn eerste Formule 1 race te winnen.
Ja, het werd deze race ook weer genoemd. Hij is straks recordhouder. Nick Heidfeld is het, geloof ik, op dit moment.
Hij is nu de alleen recordhouder.
Hij is nu de recordhouder. Meeste podiums zonder een overwinning.
Precies.
Ai.
Hij is alleen recordhouder. Wat pittig is en heftig is voor zo'n.
Het is geen statistiek die je wil hebben.
Nee, je wil hem liever niet hebben. En Piastri heeft natuurlijk zijn eerste sprintrace overwinning al te pakken.
Uh-huh.
En ik moet heel eerlijk zeggen, Marjolein, als ik kijk naar de gedegenheid en de controle waarmee Oscar Piastri een Formule 1 auto bestiert, zie ik het eerder gebeuren dat Oscar Piastri zijn eerste Formule 1 race wint dan Lando Norris.
Ik ook.
En als dat het geval is, ben ik bang dat Lando Norris ook heel snel elders gaat kijken. Want dan zal uiteindelijk bij McLaren ook de keuze gemaakt moeten gaan worden, wie gaan we supporten? Ja. En Zac Brown is een enorme fan van Lando Norris. al vanaf zijn jongere jaren, zijn kartjaren. En die kennen elkaar ook al heel lang.
Ja.
Maar ja, ik denk dat uiteindelijk de business will prevail, zeg ik altijd. Als ze Oscar Piastri de voorrang moet gaan geven, dan zullen ze dat niet nalaten. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben echt heel erg onder de indruk van de seizoenstart van Oscar Piastri tot nu toe. En ook zijn debuutjaar vorig jaar. Nogmaals, ik zie hem grote stappen maken.
Ik ben met je eens. Maar dat komt vooral ook door de algehele indruk die hij maakt. Ook zo'n vierde plek hier aan de buitenkant. Zul je niet zien dat hij daarvan baalt. Hij weet dat zijn tijden nog wel gaan komen in de Formule 1. En dat hij mogelijk in Melbourne nog wel een keer gaat winnen. Daar heeft hij gewoon de focus op. En dat vind ik dezelfde blik die Max Verstappen ook altijd in zijn ogen had. Weet je, tweede plek, derde plek, vierde plek maakt hem eigenlijk allemaal niks uit.
Nee.
Max Verstappen kwam maar voor één ding in de Formule 1. Dat was races winnen en wereldkampioen worden. En de rest, potato, potato, maakt er niks uit. En precies diezelfde indruk maakt Piastri ook op mij.
Ja.
Die is maar met één ding bezig. Dat is beter worden en op een dag in een auto zitten die meedoet voor het kampioenschap. En daar heeft hij gewoon geduld of rust voor of zo. Een hele andere type. Ja,
hij mist wel een beetje die arrogantie die Verstappen natuurlijk wel had ook al in het begin.
Vind ik wel dat hij dat ook wel heeft hoor.
Hier wel de uitstraling misschien wel, maar niet in zijn. Hij spreekt het niet allemaal zo hard op uit. Max was natuurlijk heel uitgesproken in wat hij wilde en waarom hij in sport was en wat hij deed.
Dat klopt.
En Piastri is wel wat zachter van aard. Ja. Zal ook zijn Australische inborst zijn, denk ik.
Nou, ik denk dat er een aantal coureurs zijn die gewoon heel goed zijn in het niet olie op het vuur gooien. Carlos Sainz vind ik daar ook eentje van. Moet je nagaan in wat voor rare situatie hij op dit moment zit.
Ja, ja, ja.
Zonder contract. En op de een of andere manier weet hij alle consternatie en ophef in de pers gewoon te omzeilen. Perez niet. Perez presteert het altijd om dingen te zeggen waar de hele Formule 1 wereld en journalistiek weer verhalen van kan maken. Carlos Sainz niet. Carlos Sainz, die waarschijnlijk zijn er op dit moment 3 teams, wat jij zegt, bezig om hem naar hun kant te trekken. En je zult aan hem aan de buitenkant nooit merken. Je zult hem ook geen uitspraak ontlokken hierover. Ik vind dat gewoon slim. En Piastri heeft dat ook een beetje. Er zijn een aantal coureurs die gewoon heel goed weten hoe ze dit spelletje spelen. Lewis Hamilton is ook totaal niet politiek correct. Bij alles wat hij zegt, zoals it's a rocket ship over die Red Bull, dan denk je alweer van wat bedoelt hij daarmee? Probeert hij inderdaad daarmee zijn team te triggeren of een compliment aan Red Bull te geven. Of er zit altijd iets onderhuids, achters, et cetera's. En er zijn ook coureurs die pakken dat wat gecamoufleerder aan. Dat vind ik eigenlijk wel slim.
Als ik kijk naar de constructeurskampioenschap, Marjolein.
Ja.
Is dat een mooie weergave, denk ik, van het seizoen wat we tot nu toe hebben na 3 races. En dan zie je wel een beetje, we hebben het over McLaren nu en Ferrari als de challengers. Ik vind het wel heel mooi om te zien dat McLaren dan ook een beetje in dat niemandsland staat. Tussen de absolute top en de subtop in. Op de derde plek in het kampioenschap.
Mm-hmm.
Red Bull dit met nummer 1. 97 punten.
Mm-hmm.
Ferrari 93. Jij gaf het al even aan in het begin van de podcast. Slechts 4 punten verschil tussen de Scuderia en de Red Bull.
Reet spannend
aan de top. Mede te danken door het sterke start van Sainz en Leclerc samen. Hè, en dat bij Verstappen geldt dat het merendeel van die punten nog altijd bij elkaar gereden wordt door Verstappen. En Perez keurig aansluit daar waar nodig is. McLaren staat derde in het kampioenschap met 55 punten. En dan is er gewoon een gat van 30 punten om erbij naar beneden. Naar Mercedes met 26 punten. En die worden dan weer op de huid gevolgd. Vijfde plek door Aston Martin met 25 punten. Dat is dan weer een setje wat heel erg aan elkaar gewaagd is. Dus je ziet eigenlijk McLaren, wat ze ook zelf altijd communiceren na afloop van de race. Ook in de aanloop na de races toe. We hebben nog wel echte stappen te maken om Ferrari en Red Bull echt te gaan challengen.
Eens.
Maar we komen er wel. En ze zijn op dit moment, wat mij betreft, met kop en schouders het derde team op het veld.
Dat sowieso, dat hebben ze heel erg verankerd. Maar ik ben wel met jou eens dat de echte strijd op de baan op dit moment tussen Red Bull en Ferrari gaat.
Ja.
Daar is een titelstrijd losgebarsten. En we hadden het begin al even over dat Carlos Sainz zich daar mogelijk in kan gaan mengen. Maar laten we niet vergeten dat alle 4 de coureurs op dit moment nog ontzettend dicht bij elkaar staan. Maar Max staat wel bovenaan met 51 punten. Maar Charles Leclerc heeft natuurlijk 1 race meer gereden dan Carlos Sainz. En staat daardoor gewoon keurig op de tweede plek met 47 punten. Sergio Perez 46 punten. En Carlos Sainz 40 punten.
Nou, 11 punten verschil tussen nummer 1 en nummer 4.
Ja, ja, nee, maar de heat is on tussen de Ferrari-coureurs en de 2 teamgenoten van Red Bull. Die zijn op dit moment alle 4 serieus in business voor de titel.
Er zitten net zoveel punten tussen Max Verstappen en Carlos Sainz op 4... als tussen Oscar Piastri en George Russell. 28 om 18 en Van der Alonso daaronder. Ja.
Dankjewel. Ik denk dat het voor plek 3 en 4 in het kampioenschap ook heel spannend wordt, Johan.
Ja, nee, maar het is meer interessant om te zien hoe goed McLaren eigenlijk gestart is en we daar eigenlijk te weinig kudos voor geven.
Ja, maar je hebt wel gelijk als je zegt die zitten echt in een niemandsland. En dat is wel een vervelende plek om in te zitten. We hebben dat eerder gezien in de seizoenen dat Mercedes zo dominant was en Ferrari met Vettel destijds nog aan het strijden was.
Ja.
En Red Bull altijd de nummer 3.
Ja.
En met mazzel podia kon meepakken. Maar vaak ook gewoon de 4de plek moest nemen.
Het voordeel daarvan is wel dat je als team, je haalt de punten binnen. Daarmee haal je de extra bonuspunten binnen voor je, voor je ontwikkelingsprogramma. Hè? Dus extra airkanaltijd, ja. De extra kosten die je hebt in je budgetcap. En dingetje, ja, alle ruimte die je hebt binnen die budgetcap regelingen die er nu zijn getroffen. Dus ze hebben wel het voordeel van McLaren. Zolang ze maar gewoon zorgen dat ze derde worden in het kampioenschap, dan hebben ze wel de meest optimale prestatie. Want ze kunnen wel beter blijven doorontwikkelen dan de nummer 1 en 2.
Dat is waar. Het zal voor Mercedes een grote aderlating zijn als ze dat dit jaar...
Die missen wel een aantal belangrijke puntjes.
En zo ziet het er op dit moment wel uit. Maar goed, vooralsnog...
Ik zie het gebeuren dat Aston Martin dit jaar boven Mercedes eindigt in het constructeurkampioenschap. En dan heb je toch wel een hele pijnlijke situatie dat er iemand in je... met je geleende motor... dat zien ze bij McLaren natuurlijk ook gebeuren trouwens. Maar dan zie je iemand met een geleende motor boven het fabrieksteam eindigen. Ik denk dat dat nog wel eens een hele pijnlijke situatie kan opleveren voor de heer Wolff.
Zeker. Je ziet ook Lance Stroll boven je eindigen. Dus dat lijkt me sowieso een hele pijnlijke situatie. We gaan afronden, Johan. De Grand Prix van Australië. We gaan pas over 2 weken weer racen.
Nou, wel een van de leukste races van het jaar.
Zeker een van de leukste races van het jaar.
Mooiste baan op het circuit, wat mij betreft. Supersnel gemaakt om te racen. Japan. Suzuka.
Dat is een favoriet, denk ik, van heel veel coureurs.
Ja. Het is zo'n snelle baan.
En zeker ook voor Max Verstappen.
Ja. Gelukkig krijgen we dan daarna 2 weken rust. En dan krijgen we de saaiste circuit.
China, ja.
dat is niet helemaal waar. Want daarna krijgen we Miami. Dat is ook niet het meest spannende.
Miami is toch fantastisch, Johan. Glitter, glamour, palmbomen. Mm, ja. Helemaal geweldig. Ja. Monaco komt erna. Oh.
Nou, krijgen we eerst nog Emilia Romagna tussendoor.
Oh ja, komt ook nog. Ja,
dat is ook wel leuk.
Ja, dat is sowieso leuk. Ja. Maar Japan is nog wel weer een keertje vroeg opstaan.
Ja.
Voor de mensen die dat dit weekend gedaan hebben. Het is wel iets minder vroeg opstaan dan Australië. Dus je kunt je wekker iets later zetten, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, volgens mij zult het 2 uurtjes. Ja,
ja. Maar wel de moeite waard. Want denk een van de leukste Grand Prix op de Formule 1 kalender.
Zeker.
Dus ja. Zet hem in je agenda over 2 weken. Dan zijn wij er ook weer met een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Mocht je willen reageren, dan kan dat zoals altijd. We hebben nog steeds een Twitter of X kanaal. Dus dat kan.
Ja, we hebben
dat kan.
Ja.
Je kijkt me echt aan. Ze kijkt zo van, ja, dat klopt. Die hebben we. Maar we hebben ook een Instagram kanaal. En we hebben een hele leuke Telegram chat. Daar kun je lid van worden. En je ziet ook altijd een berichtje als de nieuwste aflevering van de podcast.
Ja, en wat belangrijk is om te vertellen is...
Spotify natuurlijk.
Nou ja, Spotify, YouTube. Apple Podcast. Wat ook belangrijk is om te weten. En wat de meeste mensen die het Android-ecosysteem gebruiken, die een Samsung of een andere soortige Android-telefoon hebben, is dat Google Podcast ergens in dit jaar gaat verdwijnen. De vervanger daarvan is YouTube en YouTube Music.
Nooit van gehoord. Wat is dat?
Dat is een platform. Kun je leuke katvideo's in uploaden.
Dat is grappig.
Ja. En dat schijnt heel erg populair te zijn onder de jeugd van tegenwoordig. Nee. wij hadden natuurlijk al een YouTube-account. Daar deden we niet zo heel gek veel mee. Maar ons YouTube-account heeft een kleine revamp gekregen. En alle podcasts worden vanaf nu ook automatisch geüpload naar
zodat
YouTube.
Android-luisteraars ook uiteraard podcast kunnen blijven luisteren. Wat goed van jou.
Ja, maar zo zijn wij.
Goed bezig. Op al die kanalen kun je ons vinden. En als dat nou allemaal niet lukt, dan luister je gewoon over 2 weken weer naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert.